This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. In deze uitzending gaan we terug naar 1986. Het jaar dat Janet Jackson haar album Control uitbracht. En dominant in het modebeeld was de schoudervulling. We gingen digitaal met de voorloper van online banking, Girotel. We beleefden een oud-Hollandse winter met een barre elfstedentocht. Amsterdam had een groot streven om de Olympische Spelen van 1992 naar de stad te halen. En het wereldkampioenschap voetbal werd in Mexico gespeeld. De zangeres zonder naam vierde haar 50-jarig artiestenjubileum met een spetterend concert in Paradiso. Internationaal succes voor Fluitsma en Van Tijn met Mai Tai en Reginel. En de Dolly Dots speelde de hoofdrol in een heuse Hollywoodfilm. De echte bioscoopkraker was Top Gun met Tom Cruise. Mijn naam is Harold Tujatte en welkom in 1986.
Neglect is on your mind. Who's right? What have you done?
because you really proved yourself with your Control album. You took a different route. You went to Terry Lewis, Jimmy Jam.
Yes.
Or did they come to you?
No, I went to them, Minneapolis. Yeah. I was there for a month and a half. It took us 2 weeks to complete the album, and the rest of the time we just went to the movies, went to the lake, and had a great time. Two of the nicest guys, the perfectionists in the studio. They know how to play and have fun with it, and at the same time get their work done, and they're excellent at it.
Why did you choose Jam and Lewis and not like a household name, Quincy Jones, Michael Amardian?
Well, the reason why I wouldn't choose Quincy is because I feel that that's my brothers, and that, you know, they belong together, and I wouldn't want to mess with that.
Working in the studio with Jimmy and Terry, I mean, as you say, you know, a lot of fun. Of course, hard work. Mm-hmm. You co-produced your album. How did that start off? It must have been kind of, you know, you went alone. You left your mom at home, from what I hear.
Yeah, I went with a friend of mine, Melanie. We went together and stayed there. It was a lot of fun. I wanted it to be that way. I wanted to get away from California. They wanted me to get away from California as well and experience the Minneapolis life, as they call it.
Yeah, right.
The people are really, really mellow, real cool there. Really nice place. It's pretty there, too.
I hear that they're pretty wild, Jimmy and Terry.
They're crazy. They're silly. Yeah. They're not wild, but they're silly. They're a lot of fun.
If you listen to the lyrics on songs like Nasty, this is what my mom would say. I mean, thinking of, what is it, Betty Wright's Tonight is the Night, said, I love the music, I love the melody, but I know you ain't going to sing that song. Is that what she said when she heard Nasty?
My mother?
Yeah?
No, actually, she loved it, and it's really talking. But the way I came about that was when I was in Minneapolis, I was on my way to an exercise class, and Jimmy, he wanted me to take his blazer, but it was only a block away, so my friend and I, we told him that we'd walk. We decided to walk.
Yeah.
We had the exercise class, and on the way back to the hotel, these guys, I think they had been drinking a little bit, they started really, really flirting and saying some really nasty things, and that's how I came up with the concept. Later on, Jimmy and Terry played me a track, mm-hmm. which was the Nasty track, and that's how we came about that.
How's the contact between you and your brothers?
It's really nice. Once a month, we'll get together, have family gatherings.
Oh, really?
Yeah, we don't talk about music or anything. We just play around, have a lot of fun, play games.
That must be tough not to talk about music.
It comes up now and then, but maybe at the end of the day, maybe somebody will play someone else's track to the other person or something.
And say, hey, what do you think of this, huh?
But usually we like to surprise one another. We don't listen to one another's stuff until the whole project is completed.
But there's no sibling rivalry?
No. Envy, yes.
Envy, but not rivalry.
No rivalry.
Because, you know, we had Jermaine over here twice, as a matter of fact.
Mm-hmm.
And, you know, he said, well, we're all so proud of Janet and... you know, there's just really everybody's proud of each other, what they're doing. And
everybody's very proud of one another. When I was younger, I was also a tomboy, and I used to only hang with my brothers, and I didn't want to get my nails done and go shopping, and I just wanted to play baseball, go swimming, climb trees.
You wore blue jeans all the time.
Blue jeans, baseball cap. I did that up until I was 17.
I mean, you look very feminine this evening, might say that. Talking about videos... I had the feeling that you really liked the old-time musicals, the Fred Astaire stuff.
Yeah, it's funny because Michael and I would tape every musical, old musical, and we made a collage, all the dance numbers. We put them all on one tape, and we used to just watch them and watch them.
When you had Julian Temple do this video, did you come up with the idea for the storyboard for When I Think of You?
I happened to see his film.
Absolute Beginners.
I couldn't think of the name of it. Absolute Beginners, and that's where I got the idea for it, because they kept saying, oh, we need a concept.
Yeah.
You got to come up with something. So I thought he would be great to use as a director, and I wanted to take from that scene that he did in Absolute Beginners. And he came up with the concept, and I made a few changes in it, and we got together and did it. I thought he was a lot older. He's only 31, and he's the nicest
thing.
I thought he would be very strict, very stern, but he's really... He's a sweetheart. He's really a nice guy.
You went easy on you.
Yeah.
Where are you going to take it from here? Are you thinking about a new album yet? Are you thinking about maybe doing something live on stage?
Well, I just finished my video for Control, which is a live performance, performance. And probably next year I'll start concert touring. Hopefully in the summer, that's what we want to do. And hopefully I'll be able to come over here with it. And by then, hopefully I'll have another album out. So.
Great. Really happy for you.
Thank you.
Meer dan 16.000 mensen begonnen vandaag in Leeuwarden. De weersverwachtingen waren niet bijster goed. Ze zeiden dat het kan best eens een zware tocht worden. Maar het gaat nog altijd lekker met die mensen. Er was er één die er echt vandaag uitsprong. Het was iemand die bijna wegviel. tot zo halverwege de koers en toen ineens nationale, zeg maar internationale bekendheid kreeg. Prins Willem-Alexander was onder de deelnemers en Heinze volgde zijn laatste kilometers.
Kroonprins Willem-Alexander gaat zijn eerste elfstedentocht volbrengen. Even voor 9 uur passeert hij voor de tweede maal Barthelheim, terug al uit Dokkum. 9:15 is hij in het laatste dorp voor de finish, op 6 kilometer daarvan, in Oudkerk. En het is 9:45 als prins Willem-Alexander het mooiste punt van de Elfstedenroute bereikt, de finishstreep op de Bonkenvaart bij Leeuwarden. Hij heeft de tocht volbracht, wordt omstuurd door mensen van het organisatiecomité en politiebeambten. En zoals het zoveel deelnemers aan deze Elfstedentocht is vergaan hier aan de finishstreep, waar ze werden opgewacht door familieleden, vrienden of bekenden, zo vergaat het ook kroonprins Willem-Alexander. Want zijn moeder, koningin Beatrix, en zijn vader, prins Klaus, zijn naar Leeuwarden gekomen om de binnenkomst van hun zoon mee te maken aan de oevers van de Bonkenvaart. Daar staan ze, koningin en prins, in het gezelschap van commissaris Hans Wiegel en zijn echtgenoten. En in gezelschap ook natuurlijk, links beneden met Amstketting, de burgemeester van Leeuwarden, de heer Tullo. En daar komt hij nauwelijks waarneembaar, te midden van al die politieagenten, de kroonprins. Want het is druk hier bij de Bonken en alles moet natuurlijk gedisciplineerd verlopen. Op weg om zijn ouders te begroeten. Of moet ik andersom zeggen, op weg om de begroeting van zijn ouders in ontvangst te nemen. Want zo is het natuurlijk in feite. Hand omhoog geheven. Trots op de geleverde prestatie en daar bij zijn trotse ouders. Die natuurlijk best trots mogen zijn op deze prestatie van hun oudste zoon. Een ontroerend moment hier aan de Bonkenvaart, aan de finishstreep van de Elfstedentocht. Kroonprins Willem-Alexander heeft voor het eerst deelgenomen, heeft de tocht uitgereden. Het is in het donker dat hij aankomt, maar de vreugde en de voldoening zijn er uiteraard niet minder om. Koningin Beatrix, bijzonder gelukkig met de gezonde binnenkomst van haar zoon. En prins Klaus, die het allemaal een beetje bezorgd bekijkt, zo te zien. Die zal zich ook afvragen hoe is het gegaan, maar dan die doorbrekende lach. En de felicitaties ook van mevrouw Wiegel. En het laatste stempeltje voor Willem-Alexander. Want zonder dat laatste stempeltje is het natuurlijk niet compleet. Dat wordt hem dan bij wijze van uitzondering hier ter plekke uitgereikt. Daarmee is zijn stempelkaart vol. Daarmee heeft hij echt het Elfstedenkruisje verdiend.
Meneer Van Buren, uw startnummer vandaag?
Zou ik even moeten kijken? Ik weet het niet eens. Nee, hij is al ingeleverd. Ik weet niet. Ik heb mijn kaart gekregen. Ik heb nooit naar het startnummer gekeken.
Nederland heeft u snel anders leren kennen. Was dat een verrassing?
Nee, maar het was vooral omdat ze van tevoren niet wisten. Dat het meestal om een schuilnaam gaat. Dat ze van tevoren niet al druk gaan maken. Kijk, als je eenmaal bent, dan is het niet erg dat ze weten dat je er bent.
Waar begon het zo'n beetje?
Waar? In de...
Die herkenning.
De herkenning. Nou, die is heel plotseling gekomen na Staveren. Toen is het waarschijnlijk het nieuws geweest, ik weet het ook niet. Maar Staveren was nog niemand die me herkende. Maar toen ze eenmaal wisten dat het dat ik er was, nou, toen werd ik meteen overal herkend.
Heeft u geen plezier gehad op de momenten dat er nog niet herkend werd? Zo van haha.
Ja, heerlijk. Je merkt echt. Maar dat is wel zo, maar aan de andere kant, zoveel verschil was er ook weer niet, omdat ik nou toevallig was wie ik was. Of iemand anders die als deed tot een schaats is, het publiek is perfect voor iedereen. En, ze schreeuwen iedereen toe. En of ik dan nog ben of iemand anders, dat maakt niet uit.
Wanneer is het idee gekomen om deze tocht mee te
rijden? Maandagmiddag.
Zo ineens?
Ja.
Maybe we don't. Josette, dank je wel dat je weer te gast wil zijn.
Ja, leuk. Hartstikke leuk.
Het thema van deze uitzending is 1986. Waar was jij in 1986?
In Amsterdam. Ik zat op de Rietveld Academie en ik studeerde mode.
Als ik aan 1986 denk, zie ik de schoudervulling.
Ja.
Power dress. Hoge kapsels, getoupeerd. Hoe heb jij dat toen ervaren?
Nou ja, dat klopt. Ik deed dus die modestudie en ik wist wel wat er aan de hand was. En ik herinner mezelf ook wel dat ik in ieder geval een jasje had met hele brede schoudervullingen. Maar in die tijd had je ontwerpers zoals Montana, Claude Montana, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Versace. Ja, de schouder die was echt wel heel breed toen. Al heb ik wel het idee dat rond die tijd het weer iets afnam. Mm-hmm. Dat het eerder begon.
In de mode of mainstream?
Op dat moment, 86, was het wel mainstream. Dus het begon echt met Azzedine Alaïa, met Thierry Mugler. En het interessante is dat die hun inspiratie hadden gehaald uit eigenlijk Hollywoodfilms uit de jaren 30 en 40. Want films die hadden een ontzettend grote invloed op het publiek natuurlijk. Los daarvan was er een kostuumontwerper en die heette Adrian. En die was in dienst voor de filmstudio, MGM heet dat denk ik. En ontwierp kleding voor sterren naar die jaren. Joan Crawford, die natuurlijk langer doorging. Greta Garbo, Marlene Dietrich. En in die tijd moet je je voorstellen dat een vrouw eigenlijk helemaal geboetseerd werd eigenlijk. Hè? Er werd aangesleuteld aan het haar, aan een gezicht, soms ook letterlijk met operaties al. En dus kleding was heel belangrijk. Dus dan kon je bijvoorbeeld met brede schouders kon je een hele krachtige vrouw neerzetten als het paste bij een rol natuurlijk. Als je het werk van Adrian bekijkt, als je dat opzoekt, dan zie je soms schouders. Dan is het onvoorstelbaar, ook heel recht en heel, heel breed. Nou, ontwerpers als Mugler, die erg houden van het drama, de drag, zeg maar, die keken daarnaar, of die zijn dan misschien, die zagen vroeger die films. Dus dat is van invloed geweest. Dus die hebben in de jaren 80 zo'n hele sterke vrouw neergezet. Dus een heel nieuw vrouwbeeld eigenlijk.
Dus 40 jaar later kwam gewoon de schoudervulling kwam weer terug.
Ja, want daarvoor, de schoudervulling die bestond eigenlijk wel, maar dan in de sport. Bestond al rond 1900. Mm-hmm. Maar dan zat het in bijvoorbeeld in de rugby kleding. Dus er was een bescherming. Dus dan maken we een sprongetje naar de jaren 80. Mm-hmm. Dan zag je het dus weer. Maar in Amerika had je bijvoorbeeld Donna Karan. En zij ontwierp ook pakken, dus meer zakelijke pakken, met van die brede schouders. Zij schetste echt ook zo'n beeld van een powervrouw. Dus de werkende vrouw die net als een man een pak aan had. Had de vrouw opeens ook een pak aan en dan met brede schouders. Dus je kan je voorstellen, als je dat draagt, dan voel je ook meer zelfverzekerd. Dus je ontleent daar echt kracht aan. Dus daarna is dat terechtgekomen in de confectie, de betaalbare kleding, zeg maar. Wat heel grappig is, dus op een gegeven moment kon je ook gewoon naar een furniturenwinkel, die je toen wat meer had dan nu. En dan kocht je gewoon schoudervullingen en die stopte je in je trui of in een t-shirt. Want schoudervulling zat echt wel overal in. Dus had je alle vormen en maten. En ik herinner me ook nog een truc dat je ze bijvoorbeeld gewoon onder een BH-bandje stopte. Want je had ook wel schoudervulling met klittenband en zo. Maar het grappige is dus dat het, wat ik al zei, dus het zat echt in t-shirts, in truien en behoorlijk overdreven. Maar ik snap ook wel waarom het populair was bij vrouwen, want het doet iets met de silhouet. Van boven breed, zie, dan valt die taille meer op. Die lijkt smaller. Dus het is ook iets wat doet.
Mensen krijgen een soort van droomfiguur.
Ja. Ja, dat gaat wel die kant op. Dan hakken erbij. Dus heel lifting allemaal eigenlijk.
We zijn nu 40 jaar later. En ik zie toch weer zo nu en dan vrouwen verschijnen met een pittige schouder.
Sinds een paar jaar zag je het opeens weer op de catwalks. Dat is toch wel vaak de invloed. Het zit vooral in jasjes dan ook. Hè? Dus het is met mode dat het altijd anders is. En wordt het ook anders gedragen. Dus bijvoorbeeld in oversized jasjes, dat alles al heel groot is, alles al heel ruim zit. En ook dus die schouder is heel erg breed. En ik denk dat het ook wel doorzet. Want ja, voor een hele generatie is het totaal nieuw natuurlijk. En die vinden het weer exotisch en leuk. Net als ze de legging weer herontdekken. Ja, zo werkt dat.
Maar je had in, volgens mij in 1986, had je ook die t-shirts met een Russisch woord. Kun je dat nog herinneren?
Ja, dat is van Gautier. Dat is allemaal gekopieerd van Gautier. Ja. Ja, Russisch of Romeinse cijfers. Dat is allemaal gekopieerd in die tijd.
Maar dat was ook in de jaren 86, toch?
Ja, dat was een trendje was dat. Net als Wham had je toen ook.
Ja.
Voor degene die schoudervullings wil,
Ik zag vooral de vorm is heel erg anders. Met een beetje een opstaand randje. Waardoor het een beetje een vleugeltje krijgt.
Ja, dat kan. Het hele ronde is is weg.
Is een beetje weg.
Het is het is juist wel massief. Maar wel. Het is wel heel oversized. Maar je hebt inderdaad allerlei type schoudervullingen. En in die jaren was het vooral breed en dan een beetje afrondend. Dus een beetje bol aan het eind. Nu echt, als je heel hip wil doen, dan zijn ze echt heel recht.
Zoals je zegt, mag ik je heel erg hartelijk danken.
We doken even de modegeschiedenis in eigenlijk.
Over dit stukje modegeschiedenis, modegeschiedenis over de schoudervulling. Andere vraag, wanneer komt de nieuwe Mirror Mirror uit?
Die komt, even kijken, half april ongeveer uit. Dus nog even geduld.
Er zijn bij de Postbank in Nederland meer dan 5 miljoen houders van een girorekening, waaronder een toenemend aantal jongeren. Bij de Postbank kun je op verschillende moderne manieren betalen, sparen en lenen. Betalen kan bijvoorbeeld met de Giromaatpas, die bij een aantal benzinestations kan worden gebruikt. Contant geld is in dat geval niet meer nodig, omdat het verschuldigde bedrag elektronisch wordt overgemaakt. Men zit bij de Postbank boordevol nieuwe plannen en ideeën. Zoals onlangs bleek op een bijeenkomst waarbij enkele honderden vooraanstaande personen aanwezig waren voor de introductie van een proef met een nieuw betaalsysteem. Eregast was dokter Jelle Zijlstra, de vroegere president van de Nederlandse Bank, die via dit nieuwe systeem 100.000 gulden overmaakte naar het comité dat in 1992 de Olympische Spelen in Amsterdam wil organiseren.
En hiermee is de proef met de girotel van start gegaan.
Nu de proef van start is gegaan, is thuisbankieren ook echt thuisbankieren geworden. Er is zeer veel aandacht besteed aan de veiligheid en de betrouwbaarheid. Elke gebruiker ontvangt een eigen girotelnummer. Dat nummer verleent toegang tot de informatiefunctie van het systeem. Daarnaast krijgt de cliënt een geheim girotel-identificatienummer dat uit veiligheidsoverwegingen direct na kennisneming moet worden vernietigd. Dit nummer opent immers de deur naar de transactiefunctie van girotel, waar de financiële gegevens van de cliënt liggen opgeslagen. Een betalingsopdracht wordt pas in behandeling genomen als daaraan een derde code is toegevoegd. Voor buitenstaanders dient de deur dus gesloten te blijven. Proefslaagt kan het aantal diensten van Girotel aanzienlijk worden uitgebreid. Onder meer met teleshopping.
Ik ben Jochem Fluitsma, samen met Erik van Tijn. Erik van Tijn, met wie ik al heel lang samenwerk, hebben we in 1986 met Richenel één album opgenomen. En dat was ook zijn, bekendste nummer stond daar natuurlijk op Dance Around the World. Wat wij geschreven hebben. Ja, Richenel die was natuurlijk een ongelooflijk uniek persoon. Zijn verschijning, zijn stem, zijn hele aura, om het zo maar te zeggen. Hij benaderde ons omdat hij al een tijdje natuurlijk in de underground scene en in gayclubs optrad. En hij wilde gewoon, hij zei het heel simpel. Hij zei, ik wil gewoon een hit. En jullie zijn commerciële producers. Ik wil die hit. Hij wilde toch wat breder doorbreken, zeg maar. En dat is wel gelukt. We schreven wat nummers voor hem. Ik denk Dance Around the World een van de eerste geweest is eigenlijk. Mede daardoor kregen we toen een deal voor een album bij CBS, wat nu Sony is. Ik weet nog dat het op cd uitkwam, die plaat. Dat was toen best bijzonder, want toen werd er nog gekeken van wat kan er al op cd uit. Het was toen net nieuw eigenlijk. En kennelijk vonden ze dit belangrijk genoeg om op cd uit te brengen. Ja, de samenwerking met Richenel was altijd heel goed. Hij was heel creatief. Maar in de studio was het altijd wel heel erg. Ging het altijd vrij goed. Hij zong goed. En ging niet alleen natuurlijk in Nederland, maar ging natuurlijk ook in Italië. Ging die als een speer. Volgens mij stond Dance Around the World daar op een gegeven moment nummer 2. Ik weet nog dat ik hem naar huis bracht. Hij woonde bij de Rozengracht. En dat ik hem uit de auto zette. Dat er op de Dam, we reden langs de Dam. En dat er allemaal Italiaanse schoolkinderen die hem herkenden. Die kwamen allemaal gillend naar mijn auto toe toen hij uitstapte. Wilden allemaal een handtekening. Dat was wel heel bijzonder. Om dat in je eigen stad dan mee te maken. Er was nog eens sprake van een remix van Dance Around the World. Wat ik nog steeds geweldig vind als ik dat op de radio hoor. Dat blijft natuurlijk, komt die herinnering allemaal weer terug aan hoe we dat gemaakt hebben. En zijn unieke stem. Wat hij eraan toevoegde. Ik heb al met al toch wel hele mooie herinneringen aan hem. Het was toch een bijzondere tijd en het was een bijzondere artiest.
Yeah. Weddenschappen Show. Een aantal bekende Nederlanders die u nu niet iedere dag op uw scherm ziet. En een loterij met een hoofdprijs van maar liefst 150.000 gulden. Nou, het zit allemaal verpakt in Wedden Dat, waarmee Jos Brink en Sandra Remer u nu...
Zo, dat is lief. Nou, ik ben er ook voor klaar. Het is de derde Wedden Dat alweer. Wat gaat dat hard, hè? Ik weet inmiddels uit de kijkcijfers die niet gering waren dat we met bijna 7 miljoen mensen zitten te kijken op dit moment. Dat is toch een hele huiskamer vol.
Realistisch optimistisch. We hebben een goede kans, maar geen zekerheid. We zullen er in Lausanne nog een hoop aan moeten doen.
Het zijn 88 of 89 dames en heren die erover beslissen.
Voornamelijk heren.
Voornamelijk heren. Die ploeg die komt mij wat mistig over. In hoeverre heb je ze kunnen beïnvloeden voor een goed resultaat? Ja dan nee. U wordt ook beschuldigd van omkoping, heb ik inmiddels gelezen.
Dat laatste raakt kant nog wal. Als één stad zich nou sober heeft opgesteld in elk opzicht, dan is het Amsterdam. Dat wordt ook door de IOC-leden enorm gewaardeerd.
Hoe optimistisch is de voorzitter van het Olympisch Comité?
Zeer optimistisch. Ik denk dat onze kans aanmerkelijk is.
Dat meent u echt?
Ja, anders zou ik het niet zeggen.
Fong Leng. Fong. Heet je echt Fong Leng?
Ja, helemaal echt. Zonder bloem.
Hoe lang ben je nou al beroemd? Vertel me dat eens.
20 jaar.
We hebben een primeur met de Olympische Spelen, zo die in ons land mochten komen in 1992. Ja. Wat denk je?
Het moet komen.
Moeten we daar gewoon met z'n allen?
Daar moeten we met z'n allen, 14 miljoen Nederlanders, moeten daar met z'n allen positief over denken. En dan krijgen we dat zeker. En ik wil jou het eerste t-shirt... aanbieden.
Oh, zie je, ik krijg nog eens wat. Ja? Even kijken. Dit is voor jou straks.
Het eerste Olympische t-shirt.
Ja?
Ja. En dat wil ik jou graag aanbieden.
Dit heb jij ontworpen?
Nou, dit heb ik niet ontworpen. Dit heeft Ad Werner ontworpen. Hm? Maar aan deze zijde, dat is mijn ontwerp.
Ik zal het met trots en met zwier dragen.
Ja,
responsibilities, so I'm looking for a man who's got some money in his hand. 'Cause nothing from nothing leaves or nothing. You got to have something if you wanna be with me. Oh, life is too serious, love's too mysterious. A fly girl like me needs security. Wasting time.
your pockets are empty. Hi, got lots of love to give, but I will have to avoid you if you're unemployed. Cause nothing from nothing leaves a nothing. You got to have something if you wanna be with me. Cause life is too serious, love's too mysterious.
Five beautiful girls, the Dolly Dots, the hottest rock group in Europe.
Hallo lieve allemaal. Zoals jullie weten zijn de dames weer succesvol met hun Sisters on Tour, waarbij ze hun publiek al vanaf de eerste klanken van hun stoelen laten gaan. Kortom, feest gegarandeerd. En dat was in de jaren 80 niet anders. Neem bijvoorbeeld de bestorming van de La Bastille. Dan moest het gebied rondom het Leidseplein, Klein Gartmanplantsoen, afgesloten worden. Zoveel mensen waren er ook om de Dots te zien optreden. Het was gewoon te gek. En men stond zelfs op bootjes in de grachten.
Looking for their big break in American rock and roll.
In 1984 was er sprake van het maken van een heuse speelfilm rondom de dames. Het werd dus ook steeds serieuzer, die plannen, en met als werktitel The Au Pair Girls. Maar het script liet de wensen over en talloze scripts werden naar de prullenbak verwezen. Maar zie daar toch een script en in mei 86 vertrokken de Dots naar Los Angeles, Hollywood, om de film en de tevens de nieuwe LP Dutch Street op te nemen. In dat opzicht waren ze dus heel druk in die tijd en die film dat gaat eigenlijk over dat er twee jongens werken als bediende op een cruiseschip. En door een of ander iets worden ze opgepakt door de politie. En als ze daarna weer worden vrijgelaten op een vertrek naar hun vaderland, dan leren ze op het laatste moment de Dolly Dots kennen. De Dots spelen in het begin een beentje die door geldgebrek alles zelf moet doen. Dus ook hun eigen begeleider op de instrumenten.
It's a pleasure meeting the man who discovered the Rolling Stones.
De jongens doen alsof ze twee belangrijke platenbazen zijn uit Amerika. De Dots hebben daar wel oren naar, want ze willen heel graag naar Amerika, omdat ze in Nederland qua werk een beetje vastzitten. Enfin, in feite bedriegen ze de boel, die twee jongens, en als de Dots in Amerika aankomen, weten ze niet wat hun te wachten staat. Toch weten de jongens door middel van allerlei manieren de Dots over te halen te blijven en te proberen in Amerika. Zo komen we in een of andere tent terecht, waar de belangrijke platenbazen zitten en waar goede bands optreden.
The music world is ready for the Dolly Dots.
Het gaat zo goed dat de platenbazen heel erg enthousiast zijn over het optreden, zodat ze een platencontract krijgen aangeboden.
Dutch Treat, starring the European rock sensation, the Dolly Dots.
Op 25 februari 1987 ging de film Dutch Treat feestelijk in première. Echter helaas zonder succes. Wel met prachtige, liefdevolle herinneringen aan de film.
Dutch Treat, directed by Boaz Davidson.
Karel, waar was jij in 1986?
Wat ik me goed kan herinneren is dat november 86 werd Squash City geopend. En daar begon ik mijn squashcarrière. Ik ben begonnen met squashen daar. Toen vond ik het wel heel erg leuk om daar te gaan werken. Dus dat heb ik gedaan vanaf 1987. En tot nu toe zit ik er nog steeds eigenlijk.
Anousia, wat deed jij in 1986?
Ik zat toen nog op de balletacademie. Ik studeerde voor docent dans. Anders dan alle andere mensen in Amsterdam, die gingen uit, hadden een wild leven, zat ik echt zo'n beetje in mijn eigen wereldje, mijn eigen cocon van dans, ballet en toch anders dan de meeste andere mensen.
De hogere kunsten.
Ja.
Ja.
Ja, eigenlijk wel.
Wat droegen jullie in 1986?
Ja, schoudervullingen.
Ik denk inderdaad. Ook wel die schoudervullingen, inderdaad. Die grote truien.
En ook haar touperen. Enorme bossen haar. Groot haar.
Permanentjes in de haren.
Groot haar. Ja. Grote schoudervullingen. En van à la prins met die befjes. Ja, dat was wel een beetje... Bij Sheila E. was het eigenlijk. Ja.
Volgens mij heb ik daar ook enorm op gedanst in die tijd. Met mijn schoudervulling inderdaad. En,
waar danste je nog meer op?
Toch Janet Jackson. Madonna. Papa Don't Preach, Lionel Richie, Say You, Say Me.
Het was weer sturen, toch?
Nou ja, daar leek het wel een beetje op inderdaad. Heerlijk in die tijd nog. Het kon nog gewoon.
Holiday Rap was toen. Mm-hmm. Dat vond ik ook geweldig. En het was ook een kunst om die hele tekst mee te zingen.
Mai Tai.
Ja,
ja Mai Tai. Ah. Heerlijk ja. Ook zo. Zo genoten. Lekker op gedanst ook in die tijd.
Waar ging je toen uit?
Nou, toch ook wel het Leidseplein, de Citadel, Iboja.
De Bios misschien?
De Bios daar of zo. Leidseplein, de Beurties.
Odeon daarboven, met die ronde bar.
Mm-hmm.
Daar ging ik dan wel vaak naartoe, dat was altijd heel gezellig.
Ik weet dat jullie allebei groot songfestival fans zijn. Oh. Weet jullie nog wie er meedeed met het songfestival?
J'aime la vie!
België!
Dat was de winnaar!
1986.
Maar weten jullie de winnaar van Nederland meedeed?
Nee!
Frissel, Sissel!
Nee. Oh, met die blote voeten!
Zo vreselijk!
Nee, daar hadden we niet zoveel mee.
Nee, met die blote voeten ook niet. Nee, daarom is het goed dat België heeft gewonnen. Dat is eigenlijk wel verdiend dan. Ja.
Terecht! Sorry, Frissel, Sissel. Ja.
En een paar maanden daarvoor hadden we toen nog een andere grote gebeurtenis.
Ja, wat hebben we gedaan in februari 86? De Elfstedentocht gereden.
Heb jij die gereden?
Nee, ik niet hoor. Nee, wel een stukje heb ik geprobeerd op het ijs.
In Friesland?
Nee, toch wel gewoon in de buurt. En, nee, Friesland heb ik niet gedaan. Geweldig.
Ja. Er zijn een aantal grote films ook ontstaan in die tijd. Die had natuurlijk Tom Cruise.
Oh,
hoe heet die film dan ook?
Ja. Met dat vliegtuig. Van Take My Breath Away van Berlin. Ja. Had die vrouw niet twee kleuren haar? Beetje Cruella de Vil-achtig.
Oh, ja. Nee, Topkun.
Topkun.
Topkun. Mooie man. Ja. Lekker om naar te kijken.
I'm gonna send you up against the best. Yes, sir. You two characters are going to Top Gun.
I feel the need. The need. First
in 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
You guys really are cowboys.
I don't like you because you're unsafe.
That's right.
I am dangerous.
Wild card. Flies by the seat of his pants.
I guess when I see something, I go right after it.
It takes a lot more than just fancy flying.
Gentlemen, this school is about combat. There are no points for second place.
Figured it out yet?
What's that?
Best pilot.
I think I can figure that one out on my own.
Tom Cruise. Kelly McGillis. Top Gun.
Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Jij
ja, het blijft een steek bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. O land van al mijn dromen, met je gitaar muziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico.
Veel dank aan Georgette Koning, hoofdredacteur van de Mirror Mirror, en Anita van der Kroon, voorzitter van de fanclub van de Dolly Dots. We luisterden naar Janet Jackson en Adam Curry, W.A. van Buren, Madonna, Mai Tai, Jochem Fluitsma, Richenel, Jos Brink, Fong Leng, Gwen Guthrie, de Dolly Dots, Anousha en Caro, de zangeres zonder naam en Mail Stripper. Vanavond kunnen we dansen. Be safe, stay strong. En tot volgende maand.
Ladies Night Adonis, working after hours. Ripples on my chest, never got a night's rest. A modern day jack, a jock with an act. Halo leader, touch me, squeeze me, ooh. Ah. Tips in my G-string made my living. In hot cop drag, in leather man stag, dressed to tease him, stripped to sleaze him.
And built like a truck, I'd pump for a buck. Tips of my G-string made my living.
I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar.
In hot cop drag, in leather man stag, dressed to tease him, stripped to please him.
I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar. I was a mouse gripper in a double bar.
Was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.